doe is in ieder geval de draad weer even opnemen aan het eind van Haggai, waar we namelijk te maken hadden met de derde en de vierde profetie van Haggai. Beiden op de 24e dag van de negende maand. Namelijk vanaf vers 11 tot en met vers 20. Dat was de derde. En de vierde vanaf vers 21 tot en met 24. Daarvan hebben wij gezien dat vers 11 tot en met 20 spreekt over dat vanaf die datum, vanaf de 24e van de 9e, in het een of andere jaar, maar het jaar wordt er niet bij vermeld, dat vanaf die datum ooit de zegeningen van de Heer zouden komen, waarbij niet meer te weinig zou zijn, maar waarbij genoeg zou zijn. Immers hoofdstuk 1 begon met te zeggen, gij zaait veel en gij brengt weinig in, gij eet maar niet tot verzadiging, gij drinkt maar niet tot dronken worden toe. Er ging een zucht van ontroering door de zaal toen ik het in de tijd besprak, natuurlijk. Er was namelijk te weinig om te drinken en om te eten. Kortom, men werkte wel hard, maar het land, Israël als volk, maar ook het land, bracht niet voldoende op. Dat komt omdat het gaat over het oude verbond, waarin men hard moet werken, maar waarin men nooit de gewenste resultaten behaalt. Dat is het oude verbond. En daarom wordt het nieuwe verbond aangekondigd. En in verband daarmee wordt gezegd dat vanaf de 24e van de 9e maand en daarna, van wat daarop volgt, dat dan het land wel voldoende zal opbrengen, zoals gezegd werd in vers 20. Maar we hebben daarbij tegelijkertijd gezien dat in het noemen van de vruchten die er dan wel zullen zijn, dat daar een opsomming gegeven wordt van de vruchten zoals we die ook kennen uit Deuteronomium 8 vers 8, waar de vruchten namelijk die bovendien ook een beeld zijn van de bedelingen. En het merkwaardig is dan dat we daarvan de eerste zes vruchten vermeld vinden en de zevende niet meer. En dat komt gewoon omdat die zevende vrucht staat voor het geopenbaarde Messiaanse Rijk, de zevende bedeling. En dat is precies wat in de praktijk zou beginnen na de 24e van deze negende maand. Heel eenvoudig. Vanaf deze dag en opwaarts zal het geschieden. En wat we missen vanaf die dag en opwaarts is nog de honing, de zevende vrucht. Maar dat is het duizendjarig rijk, zullen we dan maar zeggen. Met de nadruk op rijk. En duizend jaar strepen we meteen weer door, want we weten allemaal dat het veel langer duurt. Dus hoe dan ook, het is de verwachting van de zevende bedeling. Daarna echter krijgen we nog een profetie over de 24e van de negende maand. En daar wordt helemaal niet over bedelingen gesproken. Maar er wordt gezegd in vers 22. Ik zal de hemelen en de aarde bewegen. Ik zal de troon der koninkrijken omkeren. En verdelgen de vastigheid van de koninkrijken der heidenen. En ik zal de wagen omkeren en die daarop rijden. En de paarden en die daarop rijden zullen nederstorten. En ieder in des anderen zwaard. Te dien dagen, spreekt de Heere der Heerscharen, zal ik u nemen, o Zerubabel, gij zoon van Sealtiel, mijn knecht, spreekt de Heere. En ik zal u stellen als een zegelring, want ik heb u verkoren, spreekt de Heer der Heerscharen. En het moet duidelijk zijn dat deze profetie helemaal niks meer te maken heeft met bedelingen. Er wordt niet meer een tijd aangekondigd. Er wordt alleen nog gesproken over Zerubabel, die immers de stamvader is en daarmee ook het type is van de uiteindelijke Messias. En van hem wordt gezegd, ik zal u stellen als een zegelring. Wel, dat zegel, dat is bekend. Een zegel is een definitieve bevestiging van iets, een waarmerken van iets. En ik geloof dat het daarbij inderdaad altijd gaat om eeuwige dingen. Er wordt met een zegel eeuwige dingen aangeduid en bekrachtigd. En bovendien dat begrip ring, dat duidt alleen al op de eeuwigheid. Is op zichzelf al een beeld van de eeuwigheid. Zodat we hier een profetie vinden niet over de aanbreken van het geopenbaarde koninkrijk nog in deze oude wereld. De zevende bedeling om zo te zeggen. Maar kennelijk een profetie over, om zo te zeggen, de achtste bedeling. Namelijk, ik denk dus dat deze 24e van de negende maand ook zal blijken te zijn de datum van de zogenaamde jongste dag. Ja, het jaar staat er niet bij, dus we weten nou nog niet wanneer het is. En het was ook te verwachten dat we dat niet wisten. Maar de datum lijkt me wel aardig te kloppen. Dat verklaart tenminste waarom twee profetieën over dezelfde datum gegeven worden met toch zo verschillende bewoordingen. Er komt nog wat anders bij. De uitspraak over ik zal de hemelen en de aarde bewegen in vers 22 komt overeen met dezelfde uitspraak in vers 7. Waar staat nog eens een weinig tijd zal het zijn en ik zal de hemelen en de aarde en de zee en het droge doen beven. En de verklaring die we daarvan gelezen hebben in Hebreeën 12 zegt dat dat nog eenmaal duidt op de laatste maal. En als dat in vers 7 zo is, dan is het zeker ook zo in vers 23. Het spreekt over dat eenmaal voor het laatst hemel en aarde bewogen zullen worden, waarna een onbeweeglijk koninkrijk overblijft. Zij Hebreeën 12. Ik kom er nou niet verder op terug. Maar het gaat erom dat dat veranderen of bewegen van die wereld, van die oude schepping, niet slechts gebeurt op de jongste dag, maar feitelijk al begonnen is bij de opstanding van Christus. En zolang wordt die oude schepping, hemel en aarde, bewogen. Die beweging gaat nog steeds door. Je moet dat goed begrijpen. Het gaat niet om een dag, maar het gaat om het universele beginsel van dat een oude schepping vervangen wordt door een nieuwe. Vandaar dat dezezelfde profetie door de Hebreeënbrief wordt aangehaald in verband met onze bedeling, in Hebreeën 12. Want er staat het over ons. Terwijl hier in Haggai blijkt dat het uiteindelijk zelfs gaat over de jongste dag. En eerlijk gezegd, vanuit Haggai is dat natuurlijk veel meer voor de hand liggend, dat het gaat om de jongste dag. En bovendien de verklaring van nog eenmaal, en dat is de laatste maal, en dan blijft er een onbewegelijk koninkrijk en onbewegelijke dingen over. Wel, zo'n uitspraak duidt natuurlijk vanzelfsprekend op de gebeurtenissen van de jongste dag. Die echten die dan beginnen, ook niet dat ze zich dan afspelen, maar in de zin van dat ze dan vervuld, voltooid worden. Want dat bewegen, dat is al lang begonnen. Want het spreekt over het voorbijgaan van de oude schepping. Nou, wat ons betreft is die al voorbij. Nou, dat is rijkelijk voorbarig gesproken, maar niettemin zegt de schrift het zo. Alle dingen zijn nieuw geworden sinds de opstanding van Christus. Of zijn nieuw aan het worden, zo mag je het ook zeggen. Als je maar niet zegt dat dan staat in 2 Korinthe 5, want dat is niet waar natuurlijk. Maar het is wel waar, het gaat zo door. Dat is precies hetzelfde verschijnsel als de beruchte profetie uit Joël 2, die we in vorig seizoen hier besproken hebben. Die uitstorting van die geest, die gebeurde niet in Pinksteren in het verleden, 2000 jaar terug of 19 eeuwen terug. Ook niet aan het einde van de 70ste week, maar sinds de opstanding van Christus gebeurt het. Zodra iemand tot geloof komt, ontvangt hij die geest, ontvangt hij dat nieuwe leven. En het gebeurt ook vandaag en morgen en overmorgen en de volgende bedeling en zelfs in de 7e bedeling. Dat blijft gewoon zo doorgaan tot aan de jongste dag aan toe, want daar houdt dat uiteraard op. Daar hoeft niet meer nieuw leven gegeven te worden na de jongste dag, want dan heeft iedereen al nieuw leven, dan is het oude leven er niet meer. Maar het is begonnen bij de opstanding van Christus en het eindigt uiteraard, of het is voltooid of vervuld op de jongste dag. En hetzelfde geldt voor deze profetie over nog eenmaal zal ik bewegen. Nou, dat lijkt me wel goed om de draad weer op te pakken, want nou kom ik helemaal niet meer terug, denk ik, in Haggai vanavond. Want ik moet nou eigenlijk voor de goede orde naar Daniel 12. Zal ik me eerst eens voorzien van een krijtje? Niet enthousiast. Daniel 12 namelijk. En dan neem ik een hele lange aanloop. En als het goed gaat, kom ik vanavond ooit nog een keer weer even terug bij Haggai. In Daniel 12 vinden we helemaal aan het eind van het hoofdstuk de vraag van Daniel, een vraag van Daniel en daarna een antwoord wat hem van overheidswegen verstrekt wordt. Dan staat in vers 9 van Daniel 12. Hij zeide: ga heen Daniel, want deze woorden zijn nog toegesloten en verzegeld tot het einde, tot de tijd van het einde. Dat is zoveel als, u kunt wel gaan, u hoort nog van ons. Dat staat er eigenlijk letterlijk, hè. Ga heen Daniel, want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot de tijd van het einde. Dat wil zeggen, er valt nog wel wat over te vertellen, maar dat zou in ieder geval niet meer in Daniels dagen zijn. Het zou namelijk zijn in de tijd van het einde. En voor de goede orde wijs ik hem erop dat wij al 1900 jaar ongeveer in de tijd van het einde leven. Eigenlijk wat langer eigenlijk nog, want het begon eigenlijk bij de geboorte van Christus al. De geboorte van de Heer Jezus. Daar begon de tijd van het einde. Hoe dat ook zij, de Heer Jezus zelf verwijst naar deze profetieën, naar Daniel. En dat betekent dat die tijd van het einde inderdaad gekomen is. En dat er nog heel wat dingen ook vanaf die dagen geopenbaard zouden moeten worden aangaande Daniel. Maar Daniel laat zich niet zomaar afschepen. Die stelde namelijk een vraag. En hij krijgt daar nog een antwoord op mee ook. Er staat namelijk in vers 11. En van die tijd af dat het gedurig offer zal weggenomen en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn, zullen zijn 1290 dagen. En dat is geen drukfout natuurlijk. 1290 dagen. Waarna bovendien staat, wel gelukzalig is hij die verwacht en raakt op 1335 dagen. Maar gij, ga heen tot het einde, want gij zult rusten en zult opstaan in uw lot in het einde der dagen. En dat is gewoon een verwijzing naar de jongste dag uiteraard, waarop Daniel en trouwens al die oud-testamentische gelovigen zullen opstaan. Het bijzondere is nu dat we hier die uitspraak vinden eerst over 1290 dagen en daarna over 1335 dagen. Want wat we zouden moeten verwachten op grond van het voorafgaande in Daniel 9 en in Daniel 7 en in Daniel 12 zelf ook trouwens, is dat er zou staan 1260 dagen, maar er staan er hier 30 meer genoemd. Het punt is namelijk dat op grond van de profetie van Daniel 9... aangekondigd wordt een periode die nu nog toekomst is, die wij noemen steeds de 70ste week van Daniel. Ja, ik moet eigenlijk zeggen, er worden 70 weken van jaren aangekondigd die zouden verlopen tot op het aanbreken van het Messiaanse Rijk over Israël. En 70 weken van jaren wil zeggen gewoon dat het is 70 maal 7 jaar. Want een week van jaar of een jaarweek is 7, maar niet dagen, maar jaren. Wat aangekondigd wordt is 70 zevens of 70 weken, dat wil zeggen 490 jaren. Die zouden beginnen volgens vers 25 bij de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen. En die zouden aanvankelijk lopen tot op Messias de Vorst, nog steeds vers 25. Maar dan bij Messias de Vorst. En dat wil zeggen tijdens de eerste komst van Christus. En meer speciaal bij de intocht in Jeruzalem, of wat er voor door moest gaan, waren niet 70, maar 69 van die periode van 7 jaar verstreken. Zodat van de totale 490 jaar er pas 483 voorbij waren. Waarna in vers 26 gezegd wordt dat daarna wat zou gebeuren. Maar daarna wordt pas in vers 27 verteld wat er zou gebeuren in de laatste week van jaren. Dat wil zeggen in de laatste 7 jaren. En het punt is dat we dus een totale telling vinden van eerst 69 en daarna nog 1 jaarweek. En dan blijkt er een enorm gat te zitten in de tijdrekening tussen de 69ste en de 70ste week. En dat begon dan bij de intocht in Jeruzalem. Want de intocht in Jeruzalem was dan op de laatste dag van de eerste 69 maal 7 jaar. Kortom, de laatste dag van de eerste 483 jaren. Ik heb het bij gelegenheid wel eens voor u uitgerekend, dus dat doe ik nou maar niet meer. Maar het betekent bovendien dat die 70ste week, die laatste 7 jaar dus, nog toekomst zijn voor Israël. En die zullen ongetwijfeld beginnen na de opname van de gemeente. Maar meer exact volgens wat hier staat, zal het beginnen wanneer de velen, in vers 27 is dat, wanneer de velen, want dat staat er, niet velen, maar de velen, wanneer de velen, dat wil zeggen de Joodse staat, beter nog de ongelovige Joodse staat, een verbond zal bekrachtigen, vertaald met versterken, met een vorst die in de toekomst komen zal. En dat wil zeggen dat verbond zal gesloten worden tussen Israël en de, wat we dan noemen de koning van Babel, maar in ieder geval het beest uit Daniel, dan wel de hoorn. Nee, het beest uit Openbaring, dan wel de hoorn uit Daniel. Hoe dat ook zij, die 7 jaren zijn nog toekomst. En daarover wordt gezegd hier in vers 27. Hij zal de velen, letterlijk staat, hij zal met de velen een verbond sterk maken. Want dat het hoort niet te staan voor verbond, maar voor velen. Alleen wordt het dan de. De velen, hij zal met de velen een verbond bekrachtigen. 1 week, dat wil zeggen, dat is voor een week, dat wil zeggen voor de totale periode van 7 jaar bestemd. Maar er staat in de helft der week, of in het midden van de week, zal hij het slachtoffer en spijsoffer doen ophouden en over de gruwelijke vleugels aan het verwoesten zijn, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat betekent dat we te maken hebben met een periode van 7 jaar, waarin Israël een verbond heeft met de Arabische wereld, in elk geval. En dan blijkt dat in het midden van die periode van 7 jaar dat verbond eigenlijk verbroken wordt. Of in ieder geval niet zoveel waard blijkt te zijn. En we hebben dat besproken toen we Joël bespraken hier. Want het blijkt dat dan de zaak fout gaat lopen. Dat de Russen er zich mee bemoeien en al dat soort dingen meer. Maar in ieder geval, in het midden van die week, dus Na 3,5 jaar en met nog 3,5 jaar te gaan, want 2 maal 3,5 is ongeveer 7. Hè? Dus precies in het midden van de week wordt het heiligdom ontheiligd, maar dat stond in hoofdstuk 8 al. Of er zal het slachtoffer en spijsoffer zal ophouden, zoals het hier staat in hoofdstuk 9. Of het heiligdom zal ontheiligd worden en ze zullen het gedurig offer wegnemen en een verwoestende gruwel stellen, zoals het staat in hoofdstuk 11, vers 31. En dat betekent dat vanaf dat moment nog maar 3,5 jaar te gaan is tot het einde van de totale 70 weken. En dus tot op het moment wat aangekondigd staat in vers 24 van Daniël 9. Namelijk het moment van moment dat de overtredingen gesloten worden, de zonden verzegeld worden, de ongerechtigheid verzoend wordt, een eeuwige gerechtigheid wordt aangebracht. En om het gezicht, namelijk het visioen, namelijk de profeet, te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Kortom, dat is gewoon gerekend tot aan het aanbreken van het Messiaanse Rijk, het Rijk van Christus, over Israël. Het wordt gerekend dus tot aan de bekering van Israël. Zodat vanaf het ontheiligen van het heiligdom in Jeruzalem, een tempel staat er overigens niet, hè? Ik bedoel, misschien staat er een, maar het woord staat er niet, daar gaat het me nou maar om. Er staat heiligdom, en heiligdom betekent niet een tempel, maar betekent een heilig ding. Kan van alles zijn, kan ook gewoon een altaar zijn. Maar goed, daar gaat het verder niet om. Maar vanaf dat moment dat dat heiligdom ontheiligd wordt, tot op het einde van die 70ste week van Daniël, is maar 3,5 jaar. En de jaren worden profetisch gerekend als jaren van 360 dagen. En 3,5 maal 360 is 1260. Oftewel 1260 dagen. Hoe lang zal dus het heiligdom ontheiligd zijn? Wel, in principe 1260 dagen. Alleen weten wij uit Joël bijvoorbeeld, maar ook uit Zacharia, dat die 3,5 jaren eindigen niet met de herinwijding van dat heiligdom, maar met de verwoesting van Jeruzalem. Zodat die ontheiliging na 1260 dagen niet ophoudt, maar integendeel helemaal voltooid is zelfs. Want niet alleen is dan het heiligdom verwoest, maar zelfs de hele stad. Bovendien is dat het moment waarop er totaal geen leven meer over zal zijn in Jeruzalem, nog in de hele Joodse staat. We hebben dat in de tijd met Joël besproken, dus daar verwijs ik nu voor het gemak maar even naar. Zodat na 1260 dagen we weliswaar zijn aangekomen aan het einde van de 70ste week van Daniël. We zijn aangekomen bij het tijdstip van de verschijning van de Heer op de Olijfberg, maar niet in Jeruzalem. Maar het is een tijdstip waarop weliswaar het koninkrijk van de Messias over Israël aanbreekt. Maar dat wil nog niet zeggen dat het ook inderdaad in Jeruzalem of in Palestina gevestigd is. Integendeel. En het betekent zeker niet dat het heiligdom dan weer ingewijd of geheiligd is. En herinnert u zich even, in Haggai ging het over het opnieuw bouwen van een heiligdom. In dat geval de tempel. Maar daar heeft het het een en ander mee te maken. Nou, hoe het ook zij, de vraag aan het einde van Daniël 12 is dus ook niet hoe lang duurt het tot aan het einde van de 70ste week, of hoe lang duurt het nog tot aan het aanbreken van het Messiaans Rijk, hoe lang duurt het tot de bekering van Israël of zo. Nee, de vraag is, hoe lang zal het heiligdom ontheiligd zijn? Daar ging de vraag over. En dan wordt er een tijd gemeten in vers 11 van Daniël 12, van die tijd af dat het gedurig offer zal weggenomen en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn. Van die tijd al voor de tijd gemeten. En het is dus vanaf het exacte midden van de 70ste week van Daniël. Wel, wordt er gemeten 1260 dagen. En als je dat dus netjes uitrekent, ben je dus precies een maand, 30 dagen namelijk, een maand voorbij het einde van de 70ste week. En dus ook een maand voorbij de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Dat is heel nauwkeurig. Kan ook niet missen. In Daniël 8 wordt over de ontheiliging van het heiligdom gesproken. Dat is in Daniël 8 vers 11 en 12 eigenlijk speciaal. Vers 12. En het Heer werd in de afval, in een andere godsdienst betekent dat, in een afvallige religie, overgegeven in de plaats van, vertaald me tegen, maar in de plaats van hun eigen offers. En daar gaat het dus om het ontheiligen van het heiligdom. En er wordt ook een tijd over gemeten, maar dat behandel ik wel weer als we Daniël 8 bespreken. Maar het gaat erom dat het hier genoemd wordt. Hetzelfde stond trouwens ook al in hoofdstuk 7, vers 25. Want daar staat, er zal woorden spreken tegen de Allerhoogste en het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren en het zal menen de tijden en de wetten veranderen. En zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd, een dubbele tijd, staat er dan letterlijk in het Hebreeuws, en een gedeelte van een tijd, dat is samen dus één tijd, twee tijden en een halve tijd, oftewel drieënhalve tijd. Het is niet moeilijk om aan de hand van Daniël 9, achteraf dus, in Daniël 9, uit te rekenen dat het gaat om 3,5 jaar. Als je het jaar tenminste rekent als 360 dagen. Dus het is Daniël 7, vers 25. Het is Daniël 8, vers 11. Het is Daniël 9, vers 27. En het is Daniël 11, vers, nou in elk geval vers 31. Eigenlijk ook al een keer wat eerder, maar ik laat het aan me bij. Maar vooral om 11 vers 31 gaat het, want daar gaat het om. Even kijken. Om het heiligdom te ontheiligen en om een verwoestende gruwel te stellen en om het offer weg te nemen. Dus die drie dingen worden daar genoemd en we komen ze dus weer tegen in Daniël 12 vers 11. Van die tijd af dat het gedurig offer zal weggenomen worden en de verwoestende gruwel zal gesteld worden, of zijn, zullen zijn 1290 dagen. En dat betekent dat we daar dus 30 dagen voorbij het einde van de 70ste week uitkomen. En dus 30 dagen na de verwoesting van Jeruzalem, na de verschijning van de Heer op de Olijfberg, na het aanroepen van de naam des Heeren, na het scheuren van de Olijfberg ook enzovoort. En die 30 dagen moeten toch op zijn minst voldoende zijn voor het overblijfsel om vanuit Jeruzalem via de Olijfberg en de woestijn in Petra aan te komen. He? Ja, dat kan in 2 dagen ook wel. En misschien wel in 1 als je flink doorloopt. Nee? Nou, 2 dan. Nou, 2 dan. Dat moet wel kunnen, hè? Nou, een beetje oefenen. En anders gaan we de fiets. En goed. Een mountainbike, zeker, natuurlijk. Nee? Oh, er zijn kenners in de zaal, hoor ik. Nou, laat maar. Nou, dan ga ik nog eventjes aan het werk, hè? Nou, moet ik even van uitgangspunt uitgaan. Ik moet even zo wat vertellen zonder dat ik dat nou helemaal nader toelicht. Maar om de een of andere reden, moet die Bijbel even zo een beetje aan de kant schuiven, want ik heb mijn ruimte nodig. Om de een of andere reden lijkt het mij namelijk het meest waarschijnlijk, en ik heb het altijd al gevonden trouwens, dat die verwoesting van Jeruzalem, of beter, de verschijning van de Heer op de Olijfberg aan het einde van de 70ste week, dat plaatsvindt op de 10e van de eerste maand. Ik weet niet hoe ik het op het bord moet zetten, dus het wordt een groot geklieder op het bord, dat kan ik u vast verzekeren. U hebt dus daarna een week werk om, thuis om het verder uit te werken in het netschema. Als u het klaar hebt, wil ik het graag van u zien, want dan kan ik er weer op promoveren. Dus we beginnen met de 10e van de eerste. Zo schrijf ik dat maar op. De 10e van de eerste maand. Ik weet nooit wat ik erbij moet schrijven, want ik heb zo'n lijst. Wat er altijd op de 10e van de eerste maand gebeurt namelijk. Maar om maar ergens mee te beginnen, de 10e van de eerste maand was de datum van de zogenaamde intocht in Jeruzalem. De 10e Nissan. We hebben het erover gehad op onze Duitslandconferentie. Dus zo brengt je geld nog eens wat op, hè? Ja, bleek te zijn de 10e van Nissan, 10e van de eerste maand. Dat was de intocht in Jeruzalem. Maar blijkt ook dat het de laatste dag was van de 69 weken. En wat ik nu sta te vertellen is dat ik dus ook geloof dat het de laatste dag is van de 70 weken. En daarmee van de 70ste week. Dus het is het einde van de 69 weken. Niet het begin, maar schrijf het even op. Het is het einde van de 69 weken. Het is dit. Intocht, de zogenaamde, maar daar ga ik niet elke keer weer over praten. Ik blijf het nou maar intocht noemen voor het gemak. Het is ook de dag volgens Exodus 12 dat men het paaslam in huis moest nemen. Wel, ik schrijf wel paaslam op, maar dat betekent niet dat men het moest slachten. Ik bedoel dat men het in huis moest nemen. En dan 4 dagen moest het in huis blijven. Op de avond van de 4e, dat is dan dus de 14e van de maand, moest het geslacht en gegeten worden. Maar op de 10e moest het in huis genomen worden. Het is niet moeilijk om te zien dat het in huis nemen van het paaslam overeenkomt met de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Want de Heer was het paaslam en hij kwam daar in het huis, namelijk Jeruzalem. En u kent de uitspraken daaromtrent hoogstwaarschijnlijk, en anders lees ik ze u wel even voor. Ik geloof dat ik het altijd lees uit Lucas 21, als ik het wel heb. Of was het 19? 19. Lucas 19, vers 41, waar staat dat hij nabij de stad kwam, op de bekende ezel, zoals u weet. En dan staat er, hij kwam nabij de stad, dus niet in, daarom was het ook geen intocht. Hij kwam nabij de stad en hij weende over haar toen hij de stad zag. En zei, och, of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag. Nou, als je ooit nadruk wil leggen op een datum, wel, hier gebeurt dit. Ook nog in deze uw dag. Wat moet je hebben, een pen? Oh. Een papiertje. Leven die jongens dat papier hier, hè? Ook nog in deze uw dag, dat legt dus nadruk op het bijzondere van deze dag. Ik dacht dat het wel duidelijk was dat er dus aandacht voor gevraagd werd. Och, of gij ook bekend het ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient, maar nu, nog steeds deze dag, nu is het verborgen voor uw ogen. En daar staat er, want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving, loopgraven dus, rondom u zullen opwerpen en zullen u omsingelen en van alle zijden benauwen en zullen u tot de grond nederwerpen en uw kinderen in u en ze zullen u de ene steen op de andere niet laten. Daarom dat gij de tijd uwer bezoeking, dat was deze dag dus, de tijd dat we ze bezoek kregen, de tijd uwer bezoeking niet bekend hebt. En het bijzondere van de dag was deze datum, de tiende van de eerste maand. En op grond van die datum, op grond van die beschrijving, lijkt dat mij ook de meest voor de hand liggende datum voor de verschijning van de Heer aan Israël op de Olijfberg in de toekomst. Ik was er trouwens nog niet mee klaar, want ik heb hier een heel lijstje voor me liggen. Want de tiende van de eerste was, want ik moet de lijst hebben, anders vergeet ik wat. De tiende van de eerste was volgens Exodus 12, zei ik al, het in huis nemen van de paaslam. Het was volgens Joshua 4, ik geef maar een willekeurige volgorde. Het was volgens Joshua 4, vers 19, de datum dat Israël onder leiding van Joshua door de Jordaan trok van Sittim naar Gilgal, naar de andere oever. Dus men kwam daar aan in het beloofde land. Men volgde de ark na en men ging door de Jordaan het beloofde land binnen. En als je het mij vraagt, is het dus ook de datum dat men uit Palestina vlucht, niet door de Jordaan zozeer, maar in ieder geval door de Olijfberg, hoewel de kans is vrij groot dat men op dezelfde wijze ook door de Jordaan gaat, hoor, het land uit, en dan naar het zuiden pas afzwenkt, naar Petra. Hoe dan ook, die datum is het, de tiende van de eerste maand. Ja, denk, ik hoop niet dat ik al te veel erbij haal, maar het is allemaal gratis, moet u me denken. U weet toch goed, ging met Elia, die ging de Jordaan over het land uit, met Elisa achter zich aan. Hij sloeg met zijn mantel op de Jordaan en de water ging aan de kant. Het waren die wateren daar ook helemaal gewend of zo, hoor. Als in de verte maar iemand zagen aankomen, gingen ze aan de kant. Nou ja, bij die bijl nog niet, maar dat hebben ze wel afgeleerd natuurlijk. Want die moest weer boven gaan. Het was dezelfde plek. Zoek het maar eens, het is dezelfde plek. Tegenover Jericho, bij de Jordaan, daar lag Gilgal. Nou, die plek waar ging Israël achter Joshua aan en de ark aan, de Jordaan over het land in. Diezelfde plek viel die bijl in het water en kwam hij weer boven drijven, weet je wel. Dat was bij Elia of Elisa, dat weet ik niet meer. En het was de plaats waar Elia vanuit Jericho het land uitging, met Elisa achter zich aan. En Elia voerde naar hemel en Elisa kwam toen weer terug het land in. Nou, als je het mij vraagt, gaat Israël straks zo op dezelfde plek daar het land uit, want ze gaan door de Olijfberg en dan kom je op de weg van Jeruzalem naar Jericho. Die weg kent u wel natuurlijk, dat is waar je die Samaritaan altijd tegenkomt. Maar die weg is dat, jazeker, die weg is dat. Dat is niet voor niks. Die weg ga je dus terug, dat is niet de intocht, maar de uittocht, langs dezelfde weg, alleen nu niet over, maar door de Olijfberg. En als u het mij vraagt, meteen ook door de Jordaan het land uit, waarna men later uiteraard weer op dezelfde plek, denk ik, het land weer binnenkomt, onder aanvoering van de andere Joshua, de echte dus. En dat is de Heer Jezus natuurlijk, dat is Messias zelf. Nou, die plek was dat, maar het was de tiende van de eerste maand, daar gaat het om. Nou, De tiende van de eerste maand was bovendien de vernieuwing van de tempel. De tempelvernieuwing uit Ezechiël 40. Daar gaat het om de bouw van een nieuwe tempel. En daar ging Haggai trouwens ook over. Maar u vindt het verhaal vanaf Ezechiël 40 vers 1. Dat gaat over de tempel in de 1000 jaar in de toekomst. Ik ga er niet verder op in. Het moet zomaar genoeg zijn. Waarbij ik in het algemeen nog maar opmerk dat deze eerste dagen van de eerste maand per definitie altijd de dagen zijn van de reiniging van de tempel. Want de tempel, of de oprichting ervan. De eerste van de eerste was namelijk de oprichting van de tabernakel. En het was de oprichting van de tempel. Het was de datum van het herinwijden van de tempel in de dagen van Hiskia. Het was de datum dat Ezra terugkwam uit de ballingschap. Ja, dat kostte je 5 gulden, dan heb je het bandje, hoef je het niet op te schrijven, kun je het thuis doen. Het was de datum dat onder Ezra de vreemde vrouwen werden weggedaan uit het volk. Het was de datum van de profetie over Tyrus enzovoorts. Het was de datum ook van dat Nehemia naar Jeruzalem kwam. Dat was de eerste van de maand. Maar er speelt de rest van de maand, en vooral de eerste helft van de maand, een belangrijke rol. Ik ga er expres overheen, want ik dat nog allemaal mocht noemen. Daar heb ik toch geen tijd voor. Maar het gaat om een principe dat er altijd de tijd is van vernieuwing. Dat ligt voor de hand, want het is het begin van het kerkelijk jaar, moet ik eigenlijk zeggen. Het begin van de eerste maand. Nou, hoe dan ook, we komen dan terecht bij de tiende van de eerste maand. En ik houd het erop dat dat dus de datum is van het einde van de 70ste week, scheuren van de Olijfberg enzovoorts. 30 dagen later, waar komen we dan uit? Want daar gaat het dan om, hè? Want op deze datum zijn dan, als het klopt, als die veronderstelling die ik u voorhoud klopt, zijn dan de 1260 dagen om. En de vraag is nu, hoe zit het dan met de 1290 dagen? Waar komen we dan uit? Wel, dan komen we uit in de tiende van de tweede maand. En er valt niks bijzonders over te vertellen. Of toch wel? Ja, er valt wel degelijk wat over te vertellen. Maar ik ga eerst even verder, voor de goede orde. Want voordat we een maand verder, 30 dagen verder komen, hebben we eerst nog wat anders. We hebben namelijk, ik zal hier even schrijven, dat is een belangrijke datum. Maar we hebben op de 15e tot en met de 21ste, hebben we het feest van Pascha, bijgenaamd het feest van de ongezuurde broden. Want op de 10e wordt het paaslam in huis genomen. Op de avond van de 14e wordt het paaslam geslacht. Ik schrijf het over de verleden, ga maar weer eens even tussen. Ik kan het toch niet lezen. Ik ook niet trouwens, maar dat geeft het niet. En dan volgt de 15e, want daar gaat het om, de 15e tot en met de 21ste, is het feest van Pascha. Het feest van de ongezuurde broden, 7 dagen lang. 15 tot en met 21. En dan moet ik nog een datum bij invullen, ook maar even voor de volledigheid. Dat is namelijk dat dit is van de 15 tot en met de 21ste. Dat kunnen dus alle dagen van de week zijn in principe. Want het is een vaste datum. En elk jaar moet je dus vragen, hoe valt Pasen dit jaar? Dat wil zeggen, hoe valt het feest van Pasen dit jaar? Met welke dag begint het? Maar dat betekent dus dat dat verschuift. Kan het elke dag van de week beginnen, afhankelijk van het jaar. En dat betekent dat in die week altijd ooit een keer een zondag zit. Een eerste dag der week. Die verschuift, dat wel, en die zondag valt dus elk jaar eigenlijk op een andere datum. Hebt u dat? De zondag van Pasen, deze kalender, valt dus steeds op een andere datum. Maar in het jaar dat het van belang was, namelijk in het jaar van de dood en opstanding van Christus, viel die eerste dag der week op de 17e. En de 17e... in die week van Pascha. Het was dus de eerste dag der week. Maar het is officieel, omdat het de eerste dag der week is, in het feest van Pascha, is het de dag van de eerstelingengarf. Zo heet dat. Dat wil zeggen, de eerste aren worden van het land gehaald. Tarwe of gersten wil ik afwezen. Ik dacht tarwe gewoon. Het wordt van het land afgehaald, wordt bij elkaar gebonden, wordt als één offer gebracht, bewogen, geheven voor het aangezicht des Heren in de tempel. Dat was dat jaar op de 17e, maar als datum laat ik hem dus staan. Omdat het er daarom gaat, want die eerstelingengarf is gewoon een beeld van de opstanding van Christus.
En die eerste dag van de week was dus officieel de dag daarvoor. Laat u niet van de wijs brengen, in de meeste handboeken staat dat het moet zijn de 16e, de dag van die eerstelingen garf. Maar dat is een Joods misverstand, die namelijk per definitie dit altijd deden op de 16e, terwijl het volgens de Bijbel moet zijn, niet op de 16e, maar op de eerste dag der week, de dag na de Sabbat. En in dat jaar viel het op de 17e. Maar het staat overal fout, maar men deed het ook verkeerd. Ook in de dagen van de Heer Jezus deed men het verkeerd. Maar goed, dat is onze verantwoordelijkheid niet. Wij zoeken het zelf wel weer uit, bedoel ik maar. Hè? Je moet gewoon lezen in de schrift. De 17e van de eerste maand. Dat is op zich ook voor de hand liggend ook dat dat klopt. Want de 17e van die eerste maand speelt nog veel meer een rol in de Bijbel. Omdat de 17e van de eerste maand was in de eerste plaats één van de dagen in het feest van Pascha. Dat is punt 1. Punt 2, het blijkt de datum dan te zijn van de opstanding van Christus van de eerstelingen garf. Maar het is ook de datum waarop Esther verschijnt voor Ahasveros en waarop dus Haman, de Jodenhater, de grote tegenstander, gehangen wordt. En hij is uiteraard het beeld van Satan en van de grote tegenstander en van het beest en hoe die maar heet. Maar ook van Satan, de god deze eeuw, die is uitgetogen, openbaar tentoongesteld enzovoorts. En wel, dat gebeurde op de dag van de opstanding van Christus uiteraard. De datum klopt dus. Bovendien werd op diezelfde dag Mordechai weer verhoogd. Haman werd gehangen, maar Mordechai, die een type is van de Messias, die werd verhoogd, uiteraard. Want Christus wordt verhoogd op die datum. Je ziet dat de data zich herhalen in de Bijbel. En dat hou ik u nu dus voor. Dat belangrijke gebeurtenissen altijd vallen op een overeenkomstige datum. Nou, de 17e van diezelfde maand was ook de datum van het doortrekken door de Schelfzee. Bijgenaamd de Rode Zee. De Schelfzee, niet onder Jozua, maar onder Mozes uiteraard, bij de uittocht uit Egypte. Want op de 15e... trok men uit Egypte, ging men op weg. Ik heb het net niet gezegd, maar het is wel degelijk zo. Op de 15e, nadat men de vorige avond het paaslam gegeten had, ging men op de 15e uit Egypte. En op de 3e dag van de uittocht trokken ze door de Schelfzee. Dat was dan dus de 17e. En u ziet hoe het perfect overeenkomt met de kruisiging van de Heer Jezus op de 15e. En de opstanding van Christus op de 17e. Een volstrekte parallel. Kun je het nog bijschrijven een beetje? Want dan zet hij de band maar stop en luistert maar eens weer eens terug. Want ik zal het wel even vertellen. Ik heb net over de 10e verteld. Dan geef ik u nou de opsomming van de 15e. Begint het feest van Pascha op de 15e. Begint het feest van Pascha. De 15e blijkt ook te zijn de datum van Abrahams vertrek uit Haran. Dat staat nergens, maar dat moet je afleiden uit Exodus 12. Ik zeg niet hoe, u bekijkt het maar. Nee, dat komt wel een keer weer. Gaat het nou niet om? Het is maar resultaten van andere studies. Ik kan die allemaal uitleggen, anders kom ik nergens natuurlijk. Hè? Dus de 15e begint het feest van Pascha, is de eerste dag van het feest. Het is de dag waarop Abraham uit Haran ging, want die kwam op de 17e pas in Canaan aan. Dus de 15e ging hij uit Haran. En dan, het is de dag van de uittocht uit Egypte. Sanderdaags na het eten van de paaslam dus. Het is de datum daarom van de kruisiging. Goede Vrijdag dus, was op 15 Nisan. En ik heb nog een paar leuke. Want deze datum, de 15e van de eerste, was volgens Jozua 5 de datum waarop het manna niet meer kwam. Het manna hield op. Leuk, hè? Ja. De 10e trokken ze over de Jordaan het land binnen, op de 15e hield het manna op. Men was in het land, men had het niet meer nodig. De 15e van de eerste maand is ook de datum van een profetie over Egypte. Exodus 32 is dat, vers 17, daar staat dat. En verder speelt deze datum ook een rol in de geschiedenis van Esther, maar dat kan ik nou niet uitleggen. Maar ik geef maar even de verwijzingen bij. Dat is helemaal moeilijk, want dan moet je helemaal verschrikkelijk rekenen. Maar ik zeg er maar verder niks van. Daarna komen wij op de 16e. Dat is dus de zaterdag waarop de Heer in het graf was. Maar het is dus de Sabbat gedurende het feest van Pascha. Het is bovendien de datum waarop de tempelreiniging gereed was in de dagen van 2 Kronieken 29. In de dagen van Hiskia. En daar hebben we het straks nog over. Want Hiskia, die vond een afgesloten tempel. Er was geen eredienst meer, het was helemaal vervuild. En die liet het zaakje schoonmaken en herstelde de dienst aan Jehovah. En die tempelreiniging begon op de eerste van de eerste maand, maar dat was op de 16e van de eerste maand gereed. En dat is de datum van dat de Heer in het graf was. Daar houdt het op, daar was de tempelreiniging gereed. En u begrijpt het vervolg op het verhaal, want het gaat verder op de 17e. Dat is de eerste dag waarop de tempel weer rein is. En het is dus de dag van de opstanding van Christus. Dat is heel eenvoudig. Maar nog even over de 16e. De 16e verschijnt ook Esther voor de eerste maal bij Ahasveros om haar volk te redden. En dan zegt Ahasveros tegen haar. Hij zegt, vrouw, vertel maar wat je hebben wil, al is het de helft van mijn koninkrijk. En dan zegt ze, mag ik morgen nog terugkomen? Moet er nog even over denken. Nou, dan ben je toch wel goed. Niet goed dus, als je zo reageert natuurlijk. Nou ja, het was een vrouw, maar nee, het antwoord is duidelijk genoeg. Waarom de andere dag? Wel, dit was niet de datum nog. Pas de andere dag, de 17e, dat was de juiste datum. Niet de Sabbat, maar de eerste dag de week. Want het was Sabbat dan eigenlijk, hè? Volgens de datum. Hè? Maar het moest de 17e worden, de andere dag. Want dat is de dag van de opstanding van Christus en dat niet alleen. En dus zei ze, mag ik de andere dag terugkomen? Goed, dat mocht ze dus. En dan gaan we dus nu naar de 17e. Wat was er op de 17e? Wel, nog steeds feest van Pascha uiteraard, want het duurt tot de 21e. Het is de dag van de eerstelingenharf, dat zei ik al. Het is de dag van de opstanding van Christus. Het is de dag dat Esther dus voor de tweede maal bij Ahasveros komt, waarna Haman wordt gehangen en waarna Mordechai wordt verhoogd. Dat is één verhaal natuurlijk. Was duidelijk genoeg. De overwinning op de Satan, de overwinning van Christus. Het is de datum van het doortrekken door de Schelfzee. Dat zei ik al. Het is ook de datum dus van het aankomen van Abraham in Canaan, want dat was exact op de dag nauwkeurig 430 jaar daarvoor, zei Exodus 12. Dus Abraham kwam in Canaan aan op dezezelfde dag. Op de 15e vertrok hij blijkbaar uit Haran, op de 17e kwam hij in Canaan. En last but not least, op deze 17e van deze maand, van de maand Nisan, die overigens toen nog een ander rugnummer had, maar daar heb ik het nou nog niet over. Op de 17e van dezezelfde maand liep de ark vast op de Ararat. De ark kreeg dus vaste grond onder de voeten. En even voor de goede orde, dan hebben we even uitgezocht dat de tweede bedeling begon op de 17e van deze maand. Want de ark kreeg weer vaste grond onder de voeten en er begon een nieuwe bedeling, die van het menselijk bestuur. De 17e kwam Abraham in Canaan, er begon een nieuwe bedeling, want dat was het begin van de bedeling van de belofte. 17e van diezelfde maand. De 17e van die maand trok Israël uit Egypte door de Schelfzee en kwam in de woestijn, dus begon daar de vierde bedeling, die van de wet. Op die datum dus. Vervolgens hebben we de 17e van deze maand, precies hetzelfde, bij de opstanding van Christus, en daar begint de bedeling van de genade. Hebben we dat? Dus de tweede, de derde, de vierde en de vijfde bedeling beginnen op de 17e van deze eerste maand. Van deze maand. En nou zeg ik maar even iets wat ik nog nooit verteld heb. Maar het vastlopen van de ark op de Ararat is typologisch een uitbeelding van de gebeurtenissen in Genesis 1. Het werk van de zeven dagen. En inclusief de schepping van Adam, zal ik maar zeggen. Want het spreekt over het herstel van een vervloekte wereld. Ik heb er wel eens over gesproken, over dat onderwerp, over de betekenis van de zondvloed. En dat betekent dus dat het vastlopen van de ark op de aarde dat verband had met het begin dus van de eerste bedeling. Hebt u dat? Dat is wel typologie, maar het lijkt dus waarschijnlijk dat niet alleen de tweede, derde, vierde en vijfde, maar dus ook de eerste begon op diezelfde datum. De 17e van die maand dus. En als u het mij vraagt, begint dus de zesde bedeling misschien ook op die datum, dat weet ik niet. En van de zevende weet ik het ook niet nauwkeurig, weet ik echt niet. Zou we eens uit moeten rekenen, maar zover ben ik nog niet gevorderd. Er wordt aan gewerkt, maar ik heb nog niet alle informatie tot mijn beschikking, dus daar moeten we even op wachten. Maar de kans is natuurlijk groot dat diezelfde data ook een rol spelen bij 6e en 7e bedeling. Hoe dat ook zij, dat weet ik niet. Maar gaat erom dat de bedelingen tot nog toe altijd op die datum zijn begonnen. En er zijn nog meer dingen gebeurd op die datum. Daar gaat het maar om. Dat is voorlopig wel even voldoende. Want dan ga ik weer verder. Ja, kan nog wel even. Dat was de 17e. De 18e tot en met 21e heb ik niks over te vertellen. En dan sla ik een stukje over, wat omdat het verder geen rol speelt. En dan kom ik terecht bij 30 dagen daarna. Dan gaan we 30 dagen verder. 30 dagen vanaf de 10e van de 1e. Komen we naar 1290 dagen. Waar zitten we dan? Nou, dat is niet zo moeilijk. Dan zitten we op de 10e van de 2e. De 10e van de 2e maand. Daar zouden we dan die 1090 dagen ophouden. Of die 1290 bedoel ik. 1290. Wat is er dan? Nou, u zult het misschien begrepen hebben, maar ik heb hier een keurige verjaarskalender voor me liggen uit de Bijbel. Al in de laatste jaren, de laatste 20 jaar moet ik eigenlijk zeggen, als ik een datum tegenkwam in de Bijbel, schreef ik hem op de kalender. En zo is dat hele ding ontstaan. Ik weet niet of het volledig is, maar er kan nooit zo gek veel meer aan mankeren. Er kunnen hooguit fouten in zitten, dat zou kunnen. Daarom krijgt u hem niet van me. En gebruik ik hem alleen nog. Maar misschien komt het nog eens in de publiciteit ook. Maar wat er gebeurde op de 10e van de 2e, dat kan ik u wel vertellen. Die datum staat niet op de feestkalender. Hij wordt in de Bijbel niet speciaal aangegeven als een of andere verplichting. Maar toch komt hij een keer voor. Namelijk in Numeri 9. Waarboven staat verandering van den wettigen tijd. Wat een merkwaardige uitspraak is, maar ach, kan, hè? Kan. Er staat namelijk in de verse 1 tot en met 5. Nee, laat ik maar vers 5 lezen. Er staat, zij hielden het Pascha op de 14e dag der eerste maand. Dat klopt dus, dat is helemaal goed. Op de 14e dag der eerste maand hielden zij het Pascha tussen de avonden, in de woestijn van Sinaï, naar alles wat de Heere Mozes geboden had, al zo deden de kinderen Israëls. Mooi. Dat is geen probleem. Maar nou komt het probleem in vers 6, want daar staat, toen waren er lieden geweest die over een dode ziel, nee, er staat eigenlijk, die over de ziel eens mensen onrein waren. Maar het zou moeten vertaald worden in dit geval met een lijk. Ze waren dus ritueel onrein, en op dezelfde dag konden ze dus het Pascha niet houden. Ze zouden dat. Nou, daarom naderden zij voor het aangezicht van Mozes en voor het aangezicht van Aaron op diezelfde dag. En diezelfde lieden zeiden tot hem, wij zijn onrein. Op dezelfde dag kwamen ze voor Mozes en Aaron. Moet je even voorstellen wat hier staat. Ik denk, laat ik niks zeggen, maar ik kan er toch niet overheen komen. Hè? Mozes en Aaron, wat is dat bij elkaar ook alweer? Juist, jullie leren. Dat is Melchizedek. En wie is dat? Dat is Christus. Nou, hier komt het volk tot de Heer Jezus Christus, tot de Messias, op de 10e, op de 14e bedoel ik, van de eerste maand. Want op diezelfde dag dat ze het Pascha zouden vieren, waren ze onrein. Maar misschien was het niet eens de 15e of de 14e, misschien was het zelfs de 10e, want op de 10e moesten ze het in huis nemen. En toen werden ze al geblokkeerd, want ze konden het niet doen. Dat betekent dat ze op de 10e dus al bij Mozes en Aaron kwamen. En zeiden, nou kunnen we geen Pasen vieren, want we zijn onrein. Dat komt perfect overeen met de gebeurtenissen rond de wederkomst van Christus op de 10e van de 1e op de Olijfberg. Want het zou ook de dag zijn van het in huis nemen van de paaslam. Maar op die dag wordt Jeruzalem verwoest. En ligt het land vol met lijken. En als je er niet meer dan één wil hebben, dan is het gewoon de dode Joodse staat. Het dode lichaam. Datzelfde dode lichaam trouwens als uit... zeg het eens. Uit Ezechiël 37, dat dode lichaam. Van die dorre doodsbenen die één dood lichaam geworden waren. Dat dode lichaam. Dus als dat gebeurt op die datum, de tiende van de eerste, dan is heel Israël onrein van een dood lichaam. En dan naderen ze tot de Heer. Dat klopt, want de Heer is daar op de Olijfberg, zal ik dan maar zeggen. En dan is de vraag, wat moeten we nou? Nou kunnen we geen paasfeest vieren. Moet je kijken wat er gebeurt. Er staat er. Waarom zouden wij verkort worden, vers 7, dat wij de offeranden des Heer op zijn gezette tijd niet zouden offeren in het midden van de kinderen Israëls? En Mozes zei tot hem, blijf staan, wacht hier even, ga ik even vragen, zei hij. He? Blijf staande, dat ik hoor wat de Heer u gebieden zal. Toen sprak de Heer tot Mozes, zeggende, spreek tot de kinderen Israëls, zeggende, wanneer iemand onder u, of onder uw geslachten, of onder uw geslachten, zie je dat er een duidelijke verwijzing is naar de toekomst? Het is vanzelfsprekend dat het ook geldt voor de geslachten van Israël. Maar en daarom is het opmerkelijk dat het erbij staat. Het is dus een verwijzing naar de toekomst. Goed, wanneer iemand onder u of onder uw geslachten over een ziel, een dood lichaam, onrein of op een verre weg zal zijn, welke weg bijvoorbeeld? De weg uit Jeruzalem door de Olijfberg in de richting van Jericho, dan de Jordaan over en dan naar het zuiden naar Petra. Een verre weg, door de woestijn bijvoorbeeld, net als hier. Dus zie je hoe opmerkelijk het erbij staat? Hij zal dan alsnog, de Heer het Pascha houden, in de tweede maand, op de 14e dag, tussen de twee avonden, zullen zij dat houden, met ongezuurde broden en bittere saus zullen zij dat eten. Zij zullen daarvan niet overlaten tot de morgen, zullen daarna geen been breken, naar alle inzettingen van het Pascha. Zullen zij dat houden? Naar alle inzettingen van het Pascha zullen zij dat houden. Dat betekent dat ze op de tiende van de tweede het paaslam in huis nemen. Op de veertiende van de tweede wordt het geslacht en gegeten. De vijftiende van de tweede tot en met de 21ste van de tweede vieren zij het feest van Pascha. Het hele verhaal uit de eerste maand, maar nu een maand later. En dat niet alleen voor Israël, maar ook voor de vreemden onder Israël. Staat er allemaal bij. Is merkwaardig. Nou, de vraag is nu, gebeurde dat ook ooit? En het antwoord is, ja, wis en waarachtig, het komt nog voor ook. Want het gebeurt inderdaad in de dagen van Hiskia. En dat is in 2 Kronieken 30. Want in 2 Kronieken 29 lezen wij, in het opschrift boven het hoofdstuk lezen wij, Hiskia, koning van Juda, herstelt den godsdienst. En hij doet dat, heb ik al gezegd, vanaf de eerste van de eerste maand en het gebeurt 16 dagen lang. Dus 2 Kronieken 29 was dit. Maar als dat gebeurd is, als dat gereinigd is, zijn ze op de 16e klaar, dat is te laat om nog paasfeest te kunnen vieren. Ze zijn allemaal onrein eigenlijk, maar in ieder geval zijn ze niet op tijd gereed. En wat gebeurt er? Wel, er staat in hoofdstuk 30, vers 1, daarna zond Jehizkia tot het ganse Israël en Juda en schreef ook brieven, dat is merkwaardig, tot Efraïm en Manasse, want dat zijn de zonen van Jozef en dat zijn de eerstgeborenen, dus onder de stammen van Israël. En bovendien horen ze niet tot de twee, maar tot de 10 stammen. Maar Hiskia was koning van 2 stammen. En hij stuurt brieven tot 10 stammen. Waarom? Wel heel eenvoudig. Omdat deze gebeurtenissen profetisch zijn voor wat zal komen bij de echte Hiskia. Christus namelijk. In de 6e bedeling, straks na de 70ste week van Daniel. Want dan gaat het niet alleen om 2 stammen, maar dan worden brieven gestuurd ook aan de 10 stammen. Uiteraard, want die zullen dan ook verzameld worden. Niet dat dat in 30 dagen al kan, daar gaat het niet om. Maar het gaat om het principe dat het niet alleen te maken heeft met Juda en de 2 stammen, maar met alle stammen van Israël. En dus ook brief aan Efraïm en Manasse, dat zij zouden komen tot het huis des Heren te Jeruzalem om de Heren, de God Israëls, Pascha te houden. Want de koning had raad gehouden met zijn oversten en de ganse gemeente te Jeruzalem om het Pascha te houden in de tweede maand. want ze hadden het niet kunnen houden te diezelfde tijd, omdat de priesteren zich niet genoeg geheiligd hadden en het volk zich niet verzameld had te Jeruzalem. En dat is het dus. En daarom wordt het 30 dagen later gevierd. Zo staat het ook nog weer in vers 13. Wat zei je? Ja, ik ben in vers 13, daar staat het namelijk. Daar staat, en te Jeruzalem verzamelde zich veel volks om het feest der ongezuurde broden. Dat is hetzelfde als het feest van Pascha. Precies hetzelfde. Om het feest der ongezuurde broden te houden in de tweede maand. Een zeer grote menigte. En ze maakten zich op en namen de altaren weg die te Jeruzalem waren. Daartoe namen ze alle rooktuigen weg, het welk ze in de beek Kidron wierpen. Toen slachten zij het Pascha op de 14e der tweede maand. En de priesters en de levieten waren beschaamd geworden. En hadden zich geheiligd en hadden brandofferen gebracht in het huis des Heren. Nou, daarna vierden ze vers 22. Dat feest van Pascha inderdaad 7 dagen lang staat er. Zij aten de offeranden des gezetten hoogtijd 7 dagen. Dus het was niet alleen de 14e van de tweede maand, maar inderdaad de 10e, de 14e, de 15e tot en met de 21e. Het hele verhaal van de eerste maand gaat dus in de tweede maand ook op. En er staat er nog uitdrukkelijk bij in vers 26. Zo was er grote blijdschap te Jeruzalem. En blijdschap spreekt altijd over het nieuwe verbond. En over het feest en dus over Gaggai. De feestelijke, weet u wel. Er was grote blijdschap te Jeruzalem, want van de dagen van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël, was desgelijks in Jeruzalem niet geweest. Zodat je hier nog een uitdrukkelijke verwijzing vindt naar de zoon van David. En de zoon van David is uiteindelijk niet Salomo, maar meer dan Salomo. Want die is dan hier. Christus dus. Zie hoe duidelijk dat is. De profetisch.
Het ging nog 7 dagen door, hè?
Ja, het werd extra gevierd, maar dat zit hem in het komst van het koninkrijk natuurlijk eigenlijk. Hè? Maar het ging allemaal dubbel op trouwens hier hoor. Maar hoe het ook zij, ze vierden feest inderdaad in de tweede maand. En daar gaat het om. En wij mogen dus verwachten dat in de toekomst Israël in de eerste maand ontmoeting heeft met de Heer die hen uitleidt. Desnoods over de Jordaan, zoals al eerder. Maar men is dan onrein en men zal dan kennelijk 30 dagen later, na 1290 dagen dus, en dus in de tweede maand, het Pascha vieren. En dat is in overeenstemming met wat in Daniël 12 staat. Hoe lang zal het zijn? Wel 1290 dagen. Waarom? Nou, hoogstwaarschijnlijk omdat na 1290 dagen weer een heiligdom opgericht is, of een altaar althans opgericht is, in Jeruzalem op Moria. Dat is kort daarna natuurlijk, maar dat kan makkelijk hoor. 30 dagen na de verwoesting van Jeruzalem. Zal de eerste plaats zijn, uiteraard, die men zal reinigen, omdat het de heilige plaats is. De meest heilige plaats van heel Israël. En we hebben in Haggai trouwens al gezien, en aangehaald ook uit Ezra, dat men in de dagen van Haggai en Ezra ook niet een tempel had, maar wel een altaar. Over het heilige vlees, weet u nog, we hebben het vorige keer ook over gehad. Nou, ik denk dat dat dus in de toekomst gaat gebeuren. En daar klopt het precies, want in het midden van de 70ste week wordt de offerdienst opgehouden, wordt de heilige plaats ontheiligd, en dan blijkt dat 1290 dagen daarna, dat oftewel 30 dagen na het einde van de 70ste week, die plaats weer geheiligd is. Wat ligt me meer voor de hand om dat aan te nemen, dat dat gebeurt, en dat ze dus dan het Pascha zullen vieren in de tweede maand. En dat betekent dat daarmee een begin gemaakt wordt, ook aan het herbouwen, of herkoloniseren, of hoe je dat maar zegt, het herbewonen van Israël. Ik moet eigenlijk zeggen, er wordt een begin gemaakt met de repatriëring, zo heet dat. Men wordt teruggebracht naar het vaderland. Het land der vaderland. En dat is precies wat Hiskia doet, ja, in deze dagen. Daar gaat het nou om, er is een grote parallel. Dus Hiskia en de gebeurtenissen rondom Hiskia hebben te maken met, profetisch althans, te maken met het aanbreken van het nieuwe verbond over Israël. En dus de gebeurtenissen zo rond het einde van de 70ste week en daarna het terugverzamelen van het overblijfsel en wat er verder volgt. Nou, ik dacht dat dat wel duidelijk was. Ik moet eens even kijken of het nog even kan. Nou, heel even. Nee, ik kan toch niet mee. Ja, ik ga even verder. U zult vragen, hoe zit het nou met die 1335? Want we moeten nou nog 45 dagen verder. Hè? Is de bedoeling. En het spijt het mij, want dan moet ik u wel teleurstellen. Want 45 dagen na de 10e, want van daaruit rekenen wij steeds, hè? 45 dagen nu verder, vanaf de 10e van de 2e, dat is de 25e van de 3e. Wat is het dan? De 25e van de 3e maand. Dan zouden namelijk de 1335 dagen vervuld moeten zijn uit Daniël 12. En die datum levert hoegenaamd niets, maar dan ook helemaal niets op. Dat is een datum die verder in de schrift helemaal niets betekent. Komt ook verder niks in de buurt, helemaal niet zelfs. De eerste datum die pas weer genoemd wordt, is de eerste van de 4e maand. Dus nog altijd 6 dagen verder. Dat speelt in de zonvloed een rol als de bergen weer gezien worden. Dus er valt verder helemaal niks over te vertellen. En de eerste datum daarvoor is die van de 9e van de 3e. Dat was ooit de verwoesting van Jeruzalem. Dus daar valt helemaal niks over te vertellen. Maar ik heb er een schitterend verhaal over. Maar we waren tot na de pauze. Het blijkt namelijk... En daar gaat hij dan. Het blijkt dat... ik heb hier al bijvoorbeeld een datum genoemd, dus straks. In verband met de 17e van de 1e. Dat was dan de datum van het vastlopen van de ark op de Ararat, om het dan maar zo te zeggen. En daar kreeg ik meteen een opmerking over, want daar klopt namelijk iets niet aan. Dat is terecht, want als je dat in Genesis naleest, blijkt het te gaan niet over de 17e van de 1e maand, maar over de 17e van de 7e maand. En dat klopt natuurlijk weer helemaal, want in Exodus 12, waar zoveel jaartallen vandaan komen... In Exodus 12 is sprake van de uittocht uit Egypte. En voordat er iets over het Paasga geregeld wordt, wordt eerst gezegd dat die maand waarop men uit Egypte trekt, is vanaf dat moment het hoofd van de maanden des jaars. Dat betekent, het is het begin van de maanden des jaars. En het doet zich een heel eigenaardig verschijnsel voor, maar ik heb het nogal eens aangehaald hoor. Het doet zich een eigenaardige verschijnsel voor, dat wat toen nog de 7e maand was... Dat wordt vanaf dat moment de 1e maand. Met andere woorden, de 17e van de 7e maand was de datum van de ark op de Ararat. Maar vanaf dat moment krijgt die maand een ander rugnummer. En wordt het de 17e van de 1e maand. Dus ik zeg, de 17e van de 1e maand was de datum van de ark op de Ararat. Alleen heette het toen de 7e maand. En sinds de uittocht uit Egypte is dat de 1e maand geworden. En daardoor krijg je het verschijnsel dat toen bij die gelegenheid dus... In dat jaar, de tweede, derde, vierde, vijfde en de zesde en maand, eigenlijk gewoon de eerste 6 maanden, helemaal niet geweest zijn. Want in plaats van de eerste werd het ergens halverwege, werd het ineens de in plaats van de 7e werd het halverwege de 1e, ik zeg het verkeerd om. In plaats van dat het de 7e was, werd het ineens de 1e. En waren we dus ineens een half jaar kwijt uit het hele verhaal. En werden alle rugnummers veranderd, om het dan maar eens zo te noemen. En dat is een merkwaardig verschijnsel. Het geldt alleen voor Israël. En dat verschijnsel heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat op de 1e van de 7e maand Israël nieuwjaarsdag heeft. Dat is nog zo. Het Israëlitisch nieuwjaar valt op de 1e van de 7e maand. Wij vinden dat gek. Maar het is echt waar. Op de 7e begint een ander jaarnummer. Krijgt het jaar echt een ander nummer. En wordt een andere kalender opgehangen. Terwijl dat begint op de 1e van de 7e maand. Het is tamelijk dwaas, maar het is zo. Het is voor Israël verschoven. De hele tijdrekening voor Israël is verschoven sinds het aanbreken van de bedeling van de wet, sinds het aanbreken van het oude verbond. En sindsdien zitten we altijd een beetje te knoeien met de dateringen in de Bijbel. Want het blijkt, de kans is namelijk groot dat sommige data die gegeven worden in de dagen van de ballingschap, dat dat data zijn niet op de Hebreeuwse, maar op de Babylonische kalender. En dan springt het dus het half jaar weer terug. Dat zou kunnen. Dat is bij sommige data namelijk niet helemaal zeker. Nou, het punt is nu dat wij heel goed een vergelijking bovendien kunnen maken tussen deze 1e maand, de maand die echt dus officieel tegenwoordig de 1e maand van het jaar is, en de 7e maand, de maand die vroeger dus de 1e maand van het jaar was. Want dan moet u maar eens even kijken, die maanden lopen parallel. Het blijkt dan dat op de 10e van de 7e maand, die tot aan de uittocht dus de 1e maand was, scheelt gewoon 6, makkelijk. Ik tel er gewoon 6 bij op, hè. De 10e van de 7e maand is... Schrijf het maar even zo kort mogelijk op. En dan schrijf ik op Kippur. Is Yom Kippur. Dat wil zeggen grote verzoendag. En de datum komt overeen met de 10e van de 1e. Het in huis nemen van het paaslam, het eind van de 69 weken, eind van de 70ste week bijvoorbeeld ook, enzovoorts. Intocht in Jeruzalem. Maar de 10e van de 7e is grote verzoendag. En zo gaat het verder, want de 15e tot en met de 21ste van de 1e maand is het feest van Pascha, bijgenaamd het feest van ongezuurde broden. Maar de 15e tot en met de 21ste van de 7e maand is het feest van Sukkot. Oftewel, het feest van de loofhutten. Loopt dus volstrekt gelijk op. Zie, ik moet even mijn aantekeningen erbij pakken. Misschien vergeet ik wat te vermelden, want die data die komen natuurlijk nog wel meer voor. Het zijn niet zulke belangrijke data verder, maar alleen voor deze feesten. En die zijn van belang. Ik moet erbij zeggen, want ik zou dat vergeten. Yom Kippur, grote verzoendag, is bovendien officieel het begin van het jubeljaar. Al is het jaar dan al 10 dagen oud, maar bij het verzoendag begint officieel het jubeljaar. En het jubeljaar is ook een beeld van het Messiaanse Rijk. Terwijl net zeggen, het Messiaanse Rijk begint uiteraard 10e van de 1e, bij de verschijning van de Heer op Olijfberg enzovoorts. Maar nu zeggen, het jubeljaar begint met 10e van de 7e. Een overeenkomstige datum. De 10e van de 7e was ook in 2 Kronieken 5 ooit de inwijding van de tempel. Dat is vreemd, want normaal valt die inwijding van de tempel of herinwijding van de tempel of wat dan ook steeds in de 1e maand. Maar bij deze gelegenheid, 2 Kronieken 5, valt het ineens in de 7e maand. Je zou zeggen dat hoort zo niet, maar toch gebeurt het. Dus het is eigenlijk een soort van inconsequentie. 2 Kronieken 5 vers 3 en 2 Kronieken 7 vers 9. En ook vers 10, geloof ik. En dan wordt het feest gevierd voor de inwijding van de tempel gelijk op met het loofhuttenfeest. De 11e, 12e, 13e, 14e. Nee, voorafgaand het loofhuttenfeest, zo is het eigenlijk. Ja, en daardoorheen, inderdaad, tot en met de 21ste of 22ste. Inderdaad. Maar hoe dat ook zij, ik ga nog even verder. Als u het mij vraagt, en dat doet u nu niet, en dus... Ga ik er maar even op vooruit. Als u het mij vraagt, was de 15e ook de geboortedatum van de Heer Jezus. De 15e van de 7e maand, de 1e dag namelijk van het loofhuttenfeest. En voor de goede orde moet ik erbij zeggen, maar dat hebben we een van de keren in verband met Haggai al besproken, dat de 22e van die maand was de slotdag na het feest van Sukkot. En... dat was dan, vanzelfsprekend, de dag van de besnijdenis. Niet van Christus, want dan zit u mis. Maar wel de dag van de besnijdenis van Jezus. Want de besnijdenis van Christus was een dood en opstanding. Volgens Colossense. Dat is toch wel data die van belang zijn. Maar de nummers komen overeen met de data uit de 1e maand. Maar nu gaan we eens even verder... Want op grond daarvan zou je altijd nog kunnen denken, waarom verschijnt de Heer dan niet op de Olijfberg in Yom Kippur? Grote verzoendag, dat zou toch mooi zijn? Niet de 10e van de 1e, maar de 10e van de 7e. Hè? Nou moet eens kijken. Stel nou dat, gaan we even verder. Wat gebeurt er een maand na de 10e van de 7e? Tot gisteren was het nooit tot me doorgedrongen. En gisteren drong het ineens toch maar door. Want de 10e van de 8e, een maand later dus, eventueel dus na 1290 dagen, is er wel degelijk wat aan de hand. Want dan viert men namelijk een alternatief loofhuttenfeest. Maar schrijf die naam nou niet op, want dan krijgt u last mee, als u het zo opschrijft. Want zo heet het namelijk niet. Want er staat nergens in de Bijbel dat het loofhuttenfeest een maand later mag gevierd worden. Er staat van geen enkel feest dat het later mag gevierd worden, behalve van Pascha en alles wat erbij hoort. zodat ik op grond daarvan blijf volhouden dat die eerste maand, dat is de exacte datum. Daar gaat het om, daar blijf ik volhouden. Maar het halve jaar daar verder wordt wel degelijk ook op de 10e van de 8e, een maand later dus, en daarna van de 15e tot en met de 21e natuurlijk, van de 8e, zit hier natuurlijk ook, een feest gevierd. Alleen niet een echt loofhuttenfeest, gewoon een maand later, maar dan wordt gevierd het feest van Jerobeam, heet dat. Ik weet niet hoe ik het anders moet noemen. Dat is namelijk in 1 Koningen 12. Ja, en vanaf vers 25. Het is een beetje lastig, want we worden bevooroordeeld. Er staat namelijk boven afgoderij. Maar ja, excuses, ik heb het er niet boven gezet. Dus 1 Koningen 12 vanaf vers 25. Dan hebben we te maken met de eerste koning uit het huis van Efraïm. En dus over het tienstammenrijk, wat al vreemd is. Maar goed. Want dat heeft te maken met de eerste geboorterecht en dat soort dingen meer. Maar dan staat er, Jerobeam nu bouwde Sichem. En de meesten onder u weten langzamerhand dat Sichem in ieder geval een beeld is van de gemeente. En dus in het algemeen van het nieuwe verbond. Ja, kijk, nou niet uitleggen. Hij bouwde Sichem op het gebergte van Efraïm. En dat spreekt over de eerstgeborene en dus ook over het nieuwe verbond. En hij woonde daarin en toog van daaruit en bouwde of versterkte Penuel. Maar Penuel wil zeggen dat men God van aangezicht tot aangezicht kent. Want dat betekent het aangezicht Gods. Pniel is hetzelfde. En dat is ook een verwijzing naar het nieuwe verbond. Want onder het nieuwe verbond kent men van aangezicht tot aangezicht. En Jerobeam zei in zijn hart, nu zal het koninkrijk weder tot het huis van David keren, maar als dat gebeurt, is dat een beeld van het nieuwe verbond. Toch? Dus al die dingen spreken over het nieuwe verbond, profetisch. En dan staat er, zo dit volk opgaan zal om offer aan te doen in het huis des Heer uit Jeruzalem, zo zal het hart deze volks tot hun heer, tot Rehabeam, de koning van Juda, van het tweestammenrijk, wederkeren. Ja, zij zullen mij doden en tot Rehabeam, de koning van Juda, wederkeren. Daarom hield de koning een raad en maakte twee gouden kalveren. En dan gaan we weer. De verering van de stier, dat was in Egypte, de heilige stier, die ene, de apis, de heilige apis, de heilige stier. Toen ging men uit Egypte uit en toen ging Mozes de berg op en toen bleef de hoge priester achter en onder druk van het volk maakte hij een gouden kalf. Hoe krijgt die hoge priester het nou in zijn hoofd om dat te doen? Wel heel eenvoudig, de stier is een beeld van God zelf, het kalf is uiteraard een beeld van de zoon van God en dus het gouden kalf is een uitbeelding van het nieuwe verbond, of beter gewoon van Christus zelf. Ja, ja, het was afgoderij vanuit de wet gezien, dat is waar. Het was bovendien eigen keus, natuurlijk, het was afgoderij, maar niettemin, de betekenis ervan is een positieve, het spreekt over het nieuwe verbond. Ja. Nou, over dat onderwerp hebben we het een andere keer wel weer eens, maar het leuke is natuurlijk nog dat het kalf werd vermalen en het gruis van het goud, het werd door het water gedaan en ze moesten het drinken, onder andere. Misschien hadden ze last van reuma, maar het was toen wel over. Hè, dokter? Dat is goed tegen allerlei kwalen, hoor, goud. Dat is echt waar. Maar wat dacht u waar het een beeld van was? Toch zeker van Christus zelf? Het woord, waardoor de eeuwigheid tot stand komt. Ze hadden ook de as van de jonge vaas door kunnen doen door het water, maar ze deden het van de gouden kalver door. Maar het is een beeld van het nieuwe verbond. En als het nieuwe verbond er is, dan breekt het oude. Dus Mozes komt van de berg aanzetten met die twee stenen tafel. Die vallen prompt kapot toen hij het gouden kalf zag. Zo staat het er hoor. Want het oude verbond breekt uiteraard als het nieuw in werking treedt. Dat is wat daar geïllustreerd wordt. Nou, het is Jerobeam die hetzelfde weer doet. Hij maakt twee gouden kalveren. Eén in Bethel, het huis Gods. Dat is een beeld van het nieuwe verbond uiteraard. En één in Dan, wat spreekt over de rechter. En dat spreekt ook over het nieuwe verbond. Ik kan het allemaal niet uitleggen, maar er zitten allemaal verhalen aan vast natuurlijk en al die namen. Kortom, wat hier wordt uitgelegd is het nieuwe verbond. En dan staat er, deze zaak werd tot zonde, ja inderdaad. Maar niettemin hij deed het en dan staat er in vers 32. En Jerobeam maakte een feest in de 8e maand op de 15e dag der maand. Dat is dezelfde datum als het Loofhuttenfeest van de maand eerder. De 15e van de maand, gelijk het feest dat in Juda was. En offerde op het altaar. Van gelijke deed hij te Bethel, offerende de kalveren die hij gemaakt had. En hij stelde ook te Bethel priesteren der hoogte die hij gemaakt had. En hij offerde op het altaar dat hij te Bethel gemaakt had op de 15e dag der 8e maand. Der maand, de welke hij uit zijn hart verdacht had. Zo maakte hij de kinderen Israëls een feest en offerde op het altaar, enzovoorts. Zodat we inderdaad 30 dagen daarna een soort alternatief vinden van het loofhuttenfeest. Wat Juda vierde op de 7e, in de 7e maand. Maar wat Israël, de 10 stammen, dus vierde op de 8e maand, een maand later. En dat geldt voor het loofhuttenfeest. Maar ik heb sterk de indruk dat het ook geldt voor Grote Verzoendag. Omdat het loofhuttenfeest nou eenmaal niet gaat zonder Grote Verzoendag. Het is daarop gebaseerd namelijk. Dus we vinden een tamelijk volmaakte parallel. En nou gaan we verder met het verhaal. En dan nadert het ook een aardige ontknoping. Want ik heb u gezegd, daarna 45 dagen bijtellen tot totaal 1335. Dat gaat niet vanuit de eerste maand. Dat gaat wel, maar je komt op een datum 25e van de derde maand. Maar dat betekent niks. Het is een datum die nergens op slaat, zal ik maar zeggen. Geen bingo, hè? Maar doen we hetzelfde aan de andere kant van de lijn, dus met een half jaar verschil, dan komen we terecht in de 25e van de 9e maand. En dat is wel degelijk bingo. Omdat de 25e van de 9e maand is de eerste dag na de 24e van de 9e uit Haggai, hoofdstuk 2. En daar stond, na deze dag zal het gebeuren, van deze dag af opwaarts. Zal het zijn? Nou, dan kom je op de 25e van de 9e. En dat is dus precies 75, dat wil zeggen 30 en 45 dagen na de 10e van de 7e. Dus als de 70ste week, theoretisch, als de 70ste week eindigt op de 10e van de 1e en we rekenen daarna tot 1335, komen we nergens uit. Maar als de 70ste week eindigt op de 10e van de 7e en we rekenen 1335 erbij, komen we inderdaad uit op de 25ste van de 9e. Dat is natuurlijk de datum waarheen Haggai verwijst. En bovendien is het de datum van het Chanukka-feest. Moet u eerlijk zeggen, dat heb ik heel vroeger ook al lang gezien. Maar ik dacht, dat lijkt ook tot niks, want Chanukka is helemaal geen Bijbels feest. En dat blijkt een misverstand te zijn, want dat is het wel. Punt 1. Omdat de datum als zodanig in Haggai wordt aangekondigd. Zo van hierna komt hij. Dus de datum staat er dan wel. En bovendien blijkt Chanukka-feest genoemd te worden in het Nieuwe Testament. Dat is in Johannes 10. In het hoofdstuk over de goede herder en de deur der schapen enzovoorts. En dan lezen we ineens in Johannes 10. Schijnbaar onbelangrijk lezen wij in vers 22 van Johannes 10. En het was het feest der vernieuwing des tempels. Wel, dat is Chanukka. Johannes 10, vers 22. En het was het feest der vernieuwing des tempels te Jeruzalem. En het was winter. Dat wil zeggen, hierna komt het licht. Want als het winter geworden is, dan worden de dagen weer langer. De datum komt dus ongeveer overeen met ons kerstfeest. Hè? Dat heb ik geloof ik vorige keer al gezegd. Het is ook het feest wat 8 dagen gevierd wordt. En daarom spreekt het inderdaad over een nieuwe schepping die tot stand zal komen. Vanwege de 8. En van dat feest der vernieuwing des tempels te Jeruzalem staat. En Jezus wandelde in de tempel in het voorhof van Salomo. En daarna komen we het voorhof van Salomo nog een paar keer tegen in Handelingen. Omdat er allerlei wonderen gebeuren. Dat de apostel daar prediken. Namelijk als het nieuwe verbond is aangebroken inmiddels. Zodat die voorhof van samen met het feest van de vernieuwing van de tempel, wat degelijk spreekt over het aanbreken van het nieuwe verbond. Die datum speelde in de feestkalender van Israël in Leviticus 23 weliswaar geen rol, maar hij zou een rol gaan spelen. Via Haggai, de aankondiging van een feest, en in het Nieuwe Testament wordt het aangehaald. Het is een van de belangrijkste feesten van Israël, ook op het moment. Zodat het wel een rol speelt. Nou zitten we dan met de conclusie dat de 1260, de 1290 en de 1335 dagen in de eerste maand maar 2 keer overeenkomen met bepaalde data. Maar rekenen ze vanuit de 7e maand, dan zijn ze alle 3 keren raak, toch? zijn bekende data. Dan zou je moeten zeggen, maar zitten we dan niet in de verkeerde maand te sukkelen, hè? Te raden? Want ik heb natuurlijk geen enkel echt degelijk Bijbels argument gegeven. En ik zei, nee, ik geloof niet dat we die zevende, achtste en negende maand moeten hebben, maar de eerste, tweede en derde, omdat het feest van Pascha in de tweede maand inderdaad een officieel wettige instelling is. Dat is Bijbels verantwoord. Dat van Jerobeam was historisch gezien in ieder geval afgoderij. Dat was het. Dat het desalniettemin een positieve betekenis heeft, een positieve toegepast, dat kan wel zijn. Maar het is dus iets zwakker. En Chanukah is net zoiets zwaks, want ook die staat niet op de feestkalender. En daarom wordt het ook wat moeilijk. Het komt wel in de Bijbel voor, maar daar heb je het ook mee gehad ook. Maar de oplossing van het raadsel is helemaal niet moeilijk. Want het is ongetwijfeld gewoon zo dat op de tiende van de eerste maand Jeruzalem valt en de Heer verschijnt op de Olijfberg. Waarna men onrein is om het Paasgaat te vieren, dus dat kan niet. Men doet dat in de tweede maand. Maar aangezien het oude verbond nu voorbij is en het nieuwe verbond overigens is aangebroken, wordt ongetwijfeld de nummering van de maanden weer teruggedraaid naar hoe het oorspronkelijk was. Zodat zal blijken dat de Heer weliswaar verschijnt op de Olijfberg op de tiende van de eerste maand, maar achteraf zal men erover spreken alsof het was op de tiende van de zevende maand. Het werd ineens grote verzoendag. Dat wist niemand, maar de Heer zei gewoon, ik zet het maar weer terug. Dat is het hele verhaal. Zodat in de tweede maand het nog twijfelachtig is, de overeenkomst. Vieren we nou het feest van Pascha in de tweede maand, of vieren we eigenlijk al het Loofhuttenfeest volgens Jerobeam? Volgens Ephraim dus, en volgens de eerstgeborene. Nou, dat maakt niks uit, het komt toch hetzelfde neer. Het is het eerste feest wat men gezamenlijk viert. En aangezien het Messiaanse Rijk begonnen is en het Loofhuttenfeest daar de uitbeelding van is, mag je nog kiezen ook. Is het nou Pascha of Loofhuttenfeest? Ik denk allebei tegelijk in één keer. Maar in ieder geval is het maandnummer inmiddels de achtste geworden. En daarna gaat men verder naar de negende maand. En in de negende maand viert men het Chanukka-feest. En inderdaad na 1335 dagen. Zo simpel is dat. En om het dan profetisch te verklaren, de tiende van de eerste die de zevende wordt, is dus de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Waarna Israël vlucht het land uit. Waarna het 30 dagen later weer in Jeruzalem op de heilige plaats waarschijnlijk het Pascha viert. Ik zeg maar waarschijnlijk, maar wat moet je dan anders concluderen dan dat? In Jeruzalem, net als in de dagen van Hizkia, op een gereinigde plaats, op Moria zal ik dan maar zeggen, de plaats waar ooit de tempel en het brandofferaltaar stond. Maar het altaar, zo'n altaar zal er dus wel weer zijn. Dat is niet zo moeilijk. Waarna de 25e van de 9e te maken heeft met de herinwijding van een officiële dienst daar op diezelfde plaats daar in Jeruzalem. En dan blijkt dat van de eerste tot de negende maand zijn maar 3 maanden. En wat is het dus zoek? Een half jaar zijn we dan kwijt. Maar zal ik eens wat vertellen? Daar moest ik al heel lang vanaf van het halve jaar. Ja, en ik niet alleen, u ook, de meeste van u ook, denk ik, langzamerhand. Want wij lopen al heel lang te vertellen dat die periode vanaf de opname van de gemeente tot aan het begin van de 1000 jaren, dat 40 jaar duurt. En we hebben dat aan heel wat typologie, het is alleen typologie, ontleend, want het staat nergens letterlijk in de Bijbel, voor zover ik weet. En dat is makkelijk na te gaan, hoor. Maar we hebben dat onder andere ontleend aan de getallen die heel uitgebreid gegeven worden, een keer of 5, 6 geloof ik wel, heel uitgebreid gegeven worden in verband met de regeringsperiode van David, waarvan staat hij regeerde 7 jaar in Hebron en 33 jaar in Jeruzalem. Ja, precies, maar dat hangt er vanaf waar je leest, want dan loop je weer op de dingen vooruit. Er staat zeker een keer of 3 dat het is 7 jaar en 33 jaar, maar er staat ook minstens een keer of 3 dat het was 7 jaar en een half en 33 jaar. Historisch gezien geeft dat niks, want dan blijkt gewoon, want dat gebeurt altijd, dat de regeringsperiode afgerond wordt op hele jaren. Dat maakt dus niks uit. En als je het nauwkeuriger neemt op maanden, dan blijkt het dus te zijn 7 jaar en 6 maanden en 33 jaar. Dat kan, want dat wordt altijd afgerond, dat is heel gewoon. Maar waarom wordt dat dan soms wel gedaan en soms niet? We zitten dus met de ene keer 7, de andere keer 7,5. Waarom moeten wij dat dan zo nodig weten? Nou, vanwege de profetische toepassing. De zaak is dat het maar ervan afhangt hoe je er tegenaan kijkt. Want als we die 7 of 7,5 jaar toepassen op die 6e bedeling, op de 70ste week van Daniël dus, en wat er verder volgt, dan is het ongetwijfeld zo dat als je er van tevoren tegenaan kijkt en weet dat op de eerste, in de eerste maand, de verwoesting van Jeruzalem en de komst van de Heer Olijfberg plaatsvindt, en dat men in de 9e maand een Chanukka-feest viert enzovoorts, officieel, dan zul je zeggen, nou, dan is het dus 7,5 jaar. Maar sta je er eenmaal achter en kijk je terug, zeg je, nee, het was toch maar 7 jaar. Om de eenvoudige reden dat er een half jaar tussen wegvalt. Reken je dus uit, netjes, op de kalender, zijn het zoveel jaar, en dan nog tot aan de, die 9e maand, dan zal ik maar zeggen, je rekent netjes uit, je komt dan op 7,5 jaar. Maar dat lijkt me zo, omdat er gewoon een aantal maanden helemaal niet geweest is. Die 6 maanden zijn namelijk overgeslagen, toen van de eerste maand meteen doorgenummerd werd in de 7e maand. Dan ben je dus een half jaar op je kalender kwijt. En in plaats van 7,5 is het dus dan gewoon maar 7. Nou, dat is het verhaal. Wil je wat te vragen?
Ja, want het volk Israël moet 7 maanden lang lopen doen om het land te reinigen.
Jawel, maar dat is weer een ander verhaal dus, hè?
Ja,
nee, dat denk ik niet. Want het gaat ook over het land. Het gaat om de reiniging van het land 7 maanden uit Ezechiël 39 is dat. Hè? Ja, dat begint inderdaad dan kennelijk in die 7e maand. Die eerste maand die dan weer 7e geworden is, zal ik maar zeggen. Dat verhaal is dat. En dan wordt 7 maanden lang het land gereinigd. Maar het doet niks af aan wat er in Jeruzalem zelf gebeurt. Want men kan in Jeruzalem de heilige plaats gereinigd hebben zonder dat het hele land gereinigd is. Het is ook het begin van deze dingen. Bovendien, over die 24ste van de 9e maand werd gezegd, denk erom, van deze dag af opwaarts en verder zal ik u zegenen. Dan moet het nog allemaal beginnen. Dus het is heel elementair wat hier gebeurt. Het volk is ook nog niet terugverzameld in zijn geheel enzovoorts. Het is maar het overblijfsel wat ermee begint. Maar het begint met de reiniging van Jeruzalem zelf. In de eerste plaats natuurlijk de heilige plaats. Ja, dat komt ook overeen natuurlijk.
Ja, ik bedoel, dan gaat het maar niet over Efraïm. Over de 10 stammen nog niet.
Nee, bij David niet. Het gaat niet eens over 2, het ging maar over 1 trouwens. Hoor. Het ging maar over Juda alleen.
Ja, maar daar zat Benjamin Been uit.
Nou, ik geloof het niet. Bij David was dat, dacht ik, niet het geval. Maar het heet Juda, en dat is normaal ook de aanduiding voor inclusief Benjamin. Maar ik meen dat er ergens staat dat het echt alleen maar afstammelingen van Juda waren. Maar dat wil ik afwezen. Dat doet ook verder niet zoveel te zaken. We gaan maar om het principe dat we dat verschijnsel van het halve jaar bij David al tegenkomen. En dat laat zich profetisch zo oplossen, dat halve jaar is zoek. En daar was ik het nog niet mee, want we hebben nog een aardige schriftplaats over het einde van de 70ste week in Openbaring staan. Dus Openbaring 8. Ik heb nog 4 minuten. Ja, dat is mijn half uur, ja. Maar mijn half uur is er bijna om, hè. In Openbaring 8 namelijk. Wel, in Openbaring 6 komen we al toe aan het einde van de 70ste week. Want het wordt al beschreven in vers 12. Het 6e zegel wordt geopend. U hoeft niet alles te begrijpen wat daar staat, maar pik dit nou even op. Het 6e zegel wordt geopend in vers 12. En er staat, er werd een grote aardbeving. Ja, geen wonder, de olijfberg scheurt ook dan. Hè? En de wateren van de Jordaan misschien ook wel. En de zon werd zwart als een harenzak en de maan werd als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt. Dat spreekt eigenlijk over de dood van de ongelovigen uit Israël op dat moment. Zijn onrijpe vijgen. Nou goed. En de hemel is weggeweken en er gebeurt nog van alles. Maar dat betekent dat de verduistering van zon, maan en sterren, dat de markering is van het einde van de 70ste week. Ik neem aan dat dat langzamerhand bekend is. Hè? Verduistering van zon, maan en sterren is de markering van het einde van de 70ste week. En de verwoesting van Jeruzalem en alles wat erbij hoort. Nou, dat was 6e zegel. En het 7e zegel wordt geopend in hoofdstuk 8 vers 1. Want daar staat, en toen het 7e en dus laatste zegel geopend had, dat is het lam, daarom schrijven ze het met een hoofdletter. Toen het lam het 7e zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in de hemel omtrent van 30 minuten. Dus nou zijn we ineens 30 minuten kwijt en dan gaat het pas verder. Nou, dat is het verhaal. Dat half uur staat ongetwijfeld voor het halve jaar aan het einde van de 70ste week van Daniël. Want wat gebeurt er nou in de eerste, de tweede, de derde, de vierde, de vijfde en de zesde maand? Ja, niks, die bestaan niet, want de eerste wordt omgedoopt tot zevende. Het is niks nieuws, want het was al gebeurd. Eerst een keer bij de uittocht uit Egypte. En nu worden gewoon weer teruggedraaid. Zodat achteraf de datum voor het vastlopen van de ark op de Ararat is nog steeds de 17e van de zevende maand. Die dan een tijd lang de eerste maand geweest is, maar nu weer gewoon de zevende maand is. En dan is alles weer geregeld. Zodat ik ben een beetje technisch soms. Ik noem het, Israël heeft onder de wet geleefd vanaf de uittocht uit Egypte. En eigenlijk tot aan het aanbreken van het nieuwe verbond, want de wet is het oude verbond. En al die tijd heeft het als het ware uit fase gestaan. 180 graden uit fase, voor als u dat wat zegt. Het heeft uit de pas gelopen. Weet u wel, met het verkeerde been begonnen, zal ik maar zeggen. En ja, het linker, ongetwijfeld, dat is altijd het verkeerde, of niet? Nee, hè? Maar het is met het verkeerde been begonnen, zal ik maar zeggen. En daar bij het nieuwe verbond, daar komt men weer in de pas. En dan wordt het weer 180 graden teruggezet. Oftewel een half, is dat een half jaar in dit geval. En hier in Openbaring 8 is het een half uur. Waarbij je moet begrijpen dat het woord uur, ook in het Nederlands, niet altijd een periode is van 60 minuten. Maar het kan ook een tamelijk onbeperkte, in ieder geval onbepaalde tijdsperiode zijn. En dat is het hier natuurlijk ook. Want het duidt op een jaar, kennelijk. Waarin is gebeurd. U had een vraag, dacht ik.
Ja. Ik zat al die tijd te denken, dat is toch wel ingrijpend geweest. Een half jaar wordt overgeslagen, wordt niet geleefd.
Ja.
En bij de wederkomst van Christus wordt de niet geleefde tijd ingehaald.
Nou, als je het zo zegt, ja. Ik weet, dat hangt af van hoe ze de jaren nummeren natuurlijk. En daar zegt de Bijbel helemaal niks over. Maar het is gewoon dat bij het aanvang van het oude verbond is men 6 maanden kwijt. En je kunt ook zeggen, bij de aanvang van het nieuwe verbond is men 6 maanden kwijt. Zo kun je het ook zeggen, want zo gaat het in de praktijk. En dan ben je een heel jaar bij alles bij elkaar kwijt natuurlijk. Maar, want dat is wat in werkelijkheid gebeurt. Men springt van de zevende niet een jaar terug. Dat kan natuurlijk niet. Je springt dus altijd vooruit naar de volgende eerste maand. En dan ben je dus in het jaar, de achtste, de negende, je bent 6 maanden kwijt eigenlijk in je nummering. En als je daarna weer dat doet, gebeurt in de praktijk precies hetzelfde. Maar voor de typologie ligt het natuurlijk anders. Men is eruit gesprongen. En komt daarna weer terug in de pas. Maar je kunt natuurlijk nooit een periode dubbel laten draaien. Hoewel de feesten hier in zekere zin wel degelijk dubbel gaan. Maar dat is alleen typologisch zo natuurlijk. Tijdrekenkundig heeft 2,5 jaar overgeslagen. Dus je komt met je jaartelling heel beroerd in de knoop. Hè?
Ja, toch een soort korting van de tijd in dit
Ja, maar niet in de zin van Matthäus 24. Ja, in die zin wel. Je bent dus een half jaar gewoon kwijt, sla je over. En in de praktijk wordt dus een paasfeest en loofhuttenfeest tegelijkertijd gevierd. Dat is ook zo. Gaat dubbel op dan. Maar dat zit hem in die rare manier van rekenen. Ik moet er nog wat bij vertellen. Als men volhoudt, ik weet niet of het gebeurt, maar als men volhoudt het vieren van het Pascha, of beter, als men volhoudt het offer van de eerstelinggarf en daarna in de derde maand ook het feest van de eersteling broden. Als men dat blijft volhouden, komt men wel in de knoei. Want dat kan niet, want dan kun je niet een half jaar uit fase vieren. Want je kunt niet de eerste vruchten van het oogst midden in de winter hebben. Dat bestaat dus niet. Dus er moet mee verschoven worden. En dat betekent dus dat het hele zaakje in elkaar grijpt als het ware. Ik zeg niet dat die feesten gevierd worden. Maar ik zeg alleen dat de hele structuur van het leven onder de wet in één klap volkomen ondersteboven gegooid wordt. Dat gaat niet meer. Je kunt niet meer de eerstelingen gaan of dan hebben in de 17e van de eerste maand. Want dan valt het najaar dan, ineens. Valt ineens in september. Nou, dat is niet de eerste vrucht van de oogst. Dat klopt niet. Zie? Jawel, het is daar wat rekbaarder dan bij ons. Dat is wel waar. Maar het is in ieder geval niet de eerste vrucht van de oogst. Die dingen kunnen dus niet meer. Het wekenfeest in de derde maand was immers het feest van de oogst. Nou, als dat ineens weer de negende maand wordt, dan zit je midden in de winter, zit je in december bij ons. Dat kan dus helemaal niet meer. Zie, en daar gaat het om. Dat hele leven onder de wet kan niet meer. Dat is namelijk aan de seizoenen gebonden. En dat houdt in één klap op. Maar het hele leven onder de wet houdt ook op. Daar gaat het ook om. Dus men liep namelijk al uit de pas. En begrijp nog even goed. De tiende van de zevende heb ik gezegd. Wel, de wederkomst is dus de tiende van de eerste. Het wordt achteraf de tiende van de zevende genoemd, maar de tiende van de zevende is het begin van het jubeljaar. Want het jubeljaar verspringt namelijk ook altijd op de kalender. Want hoewel het burgerlijk jaar altijd begint op de eerste van de zevende maand, nu is er onder de wet, is het toch zo dat het kerkelijk jaar, het godsdienstig jaar zou ik dan maar zeggen, begint op de eerste van de eerste maand. En dat betekent dat Grote Verzoendag halverwege het kerkelijk jaar zit, in de zevende maand dus, maar dat het jubeljaar, wat wel degelijk een kerkelijke aangelegenheid is, een godsdienstige aangelegenheid, het jubeljaar begint wel degelijk weer in de zevende maand. Dat is ook het inconsequente. Zodra Israël aan een jubeljaar toe is, ligt het jaar, begint het, dat is het vijftigste jaar, dat begint halverwege het 49ste. Dus die hele gedachte van verspringen van een half jaar, dat zit helemaal ingebakken in de Joodse tijdrekening. Niet alleen in het jaar, maar zelfs in de dagen van de week, want hetzelfde geldt voor de Sabbat. Die begint halverwege de vrijdag namelijk. Dat is precies hetzelfde. Dat blijft ook altijd zitten. Het is vrijdagavond en in Israël wordt het zaterdag, of althans de zevende dag van de week. Sabbat wordt het. Wat tamelijk dwaas is natuurlijk. Nou, zo is het met het jubeljaar ook. Verspringt allemaal. Maar die sprong die wordt er weer uitgehaald. Uit het jaar, kennelijk. Bij de wederkomst van Christus en bij het aanbreken van het nieuwe verbond. En daarmee laten zich die 1260, 1290 en 1335 dagen gemakkelijk verklaren. De 1335 dagen uit Daniël 12 leiden dus tot de 25ste van de negende maand. Na herberekening dus, hè, leiden tot de 25ste van de negende maand. En dat is dan in de datum van het Chanukka-feest.